Nou, mam, goedemiddag, goedemorgen.
Hi, lieve schat. Wat leuk om je even live te zien. Jij zit helemaal ver in India en ik zit gewoon in ons huis in Rijsbergen op ons... In ons stukje bos. Dus de afstand is keigroot. En niet alleen de afstand, maar het temperatuurverschil volgens mij ook nog. Want jij zit er heerlijk in een zomerjurkje en ik zit in een heel dik vest achter de computer. Luisteraar, dankjewel weer voor jullie moment dat jullie weer tijd hebben en zin hebben om te luisteren naar onze podcast. Het is een podcast van Nieke en mij. Nieke is mijn dochter en ik ben natuurgeneeskundige. En we hebben het vandaag over het geluksmoment. We hebben het altijd over onderwerpen waar we je in mee willen nemen. Waar we je nieuwsgierig naar willen laten zijn. En dat we je altijd weer een steentje bij kunnen dragen naar iets meer geluk en ontspanning in je leven. Heb ik het goed gezegd zo, Niek?
Ja, zeker. Klopt als een bus.
Klopt als een bus. Ja, vandaag hebben we echt, vind ik, een heel leuk onderwerp. We hebben vorige podcast ging eigenlijk ook al over spiritualiteit. Daar zullen we vandaag zeker weer langs scheren. Maar tegelijkertijd is het ook een heel praktisch onderwerp. Dus misschien is het wel leuk, Nieke, als jij hem inleidt.
Nou, dankjewel. Het lijkt alsof we een soort van talkshow host zijn of zo. Maar je schreef laatst een blog. En voor de mensen die geabonneerd zijn op jouw nieuwsbrief of wel eens op jouw website kijken, lanke.nl/blogs, daar kan je de blogs lezen. Die weten er al van. Je schrijft een blog over het onderwerp regie en over hoe gezond dat is voor je gezondheid. Ja, voor eigenlijk elk vlak van je gezondheid. Dus mentaal, emotioneel is het heel gezond. Als jij voelt dat jij aan het roer staat van je eigen leven, zeg maar, figuurlijk gesproken. En op fysiek niveau is het ook gezond. Het is zelf opgenomen in de nieuwe definitie van gezondheid, positieve gezondheid, van Margot Huber. Die ook is aangenomen door de overheid, door de regering en door veel mensen in de reguliere gezondheidssector. De regie is heel erg belangrijk bij je gezondheid. En iemand reageerde daarop van ja, maar regie is toch hetzelfde als controle hebben. En controle, dat heb je toch niet. En controle willen hebben is toch helemaal niet gezond. Zo'n reactie kreeg je een soort van.
Ja. Nou, je hebt hem wel heel mooi ingeleid. Regie. En dat past bij de... Ik zal het nog iets verder vertellen. Bij de huidige opvatting op gezondheid. Die de reguliere geneeskunde aanhoudt. Dat is de positieve gezondheid en die is in 2016 eigenlijk aangenomen door de RIVM, dus door de Nederlandse regering. En ja, de meeste huisartsen moeten al van deze nieuwe visie op de hoogte zijn. Dat wil zeker nog niet zeggen dat onze reguliere geneeskunde erop ingericht is. Want het is nogal wat. Hè? Dus de definitie van positieve gezondheid is... de regie hebben in welke omstandigheden dan ook. En dan onderscheiden ze ook nog verschillende sectoren. Hè? Dus sociaal, je werk, maar ook of je voldoende voldoening in je leven hebt. En je regie hebben is gezond. Misschien wel mooi om eerst eens dan in te gaan. Wat is dan regie hebben?
Ja, regie hebben... Het gaat om een gevoel natuurlijk, want het is niet een absoluut iets. Je kan de regie voelen en een ander kan zien dat jij zogenaamd de regie niet hebt. Bijvoorbeeld wat jij ook in jouw blog beschreef, van dat het jou maar niet lukte om de draden eigenlijk in te rijgen van jouw lokmachine, een bepaald soort naaimachine, om bepaalde zomen toch te leggen. Het lukte jou maar niet, omdat je ogen het gewoon niet deden, je leeftijd werkte niet mee. Nou, het ging gewoon echt totaal niet goed. Dus moest je om hulp vragen. En je kan dat inderdaad doen zonder de regie te voelen. En waarschijnlijk heb je ook de regie niet, want je moet om hulp vragen. Dus je kan eigenlijk in een soort van slachtofferrol terechtkomen van, shit, ik kan het niet zelf. Help me, doe jij het maar. Of ik gooi dat hele ding überhaupt weg. Ik stop er wel mee. Dat is het tegenovergestelde van de regie pakken. Maar je kan zelfs de regie voelen, ook in die situatie, legt hij uit in dat blog. Ook al ziet het er dan niet zo uit, omdat je om hulp vraagt. Maar als jij echt het bewustzijn hebt van dat jij dus in staat bent om oplossingen te verzinnen, alternatieven te verzinnen, wanneer jij iets fysiek eventjes niet kan, kan je daar alsnog de regie in voelen. Als je dus de hulp van een ander inschakelt, kan je daar de regie in voelen. Ja, dat is regie. Het is toch wel best wel moeilijk om uit te leggen.
Nou, het is wel mooi, door het hele verhaal wat je nu vertelt, zijn er eigenlijk al twee elementen die naar voren komen. Het ene element, wat regie niet is, is in je drama-driehoek zitten. Daar hebben wij een hele poos geleden een hele mooie podcast over gemaakt. En in het drama-driehoek zitten, hè, dan ben je aan het leiden. Dat zijn drie posities die je in kunt nemen. Je kunt of een leider zijn, of een helper zijn, of een criticus zijn. En in je drama-driehoek zitten is per definitie niet gezond, niet gezondmakend. Dat hebben we in die podcast uitgelegd. Je kunt je ook voorstellen, als je je heel hulpeloos voelt, of het gevoel hebt dat je heel veel hulp nodig hebt, ja, dan voel je op de een of andere manier voel je, je dan zwakker of zo, of slapper. Of nou is dat misschien lastiger te zeggen als je heel erg kritisch bent. Hè? Hoeverre is dat dan ongezond? Hè? Maar als je heel kritisch bent en altijd maar een opmerking weet te maken, dan voel je wel dat je daar nou niet gelukkiger en meer ontspannen van raakt. Hè? Dus die drama-driehoek is per definitie ongezondmakend. En wat ernaast staat, is dus, hè, wat dus de andere positie is, is dus de regie voelen. Ja, en dat is dus niet makkelijk, want de regie voelen, daar hebben we vaak een beeld bij. En daarmee krijgt het een raakvlak met controle. Kijk, jij denkt dat we denken dat we de regie hebben als wij de uitkomst kunnen bepalen. Maar laat dat nou controle zijn. Dat is ingewikkeld, hè?
Ja, dat was ook de opmerking van diegene die ook met de overtuiging rondloopt dat je totaal geen invloed hebt over de uitkomst van eigenlijk alles in het leven. Dat er heel veel al, eigenlijk misschien alles wel al bepaald is. Nu wil ik haar geen woorden in de mond leggen, maar zoiets is haar overtuiging. Ja, dan is er van controle willen hebben. Daar is helemaal geen sprake van. Dat kan eigenlijk niet binnen die overtuiging. En toch is dat niet hetzelfde als regie voelen. Regie kan je alsnog voelen, ook binnen die overtuiging.
Ja, ja, dan is het misschien toch wel mooi om het even wat verder uit te spitten. Want waar we het over hebben is over de rol van spiritualiteit. Hè? Ook in dit vlak. Nou, je weet, onze visie op gezondheid heeft ook, insluit ook het begrip spiritualiteit en spirituele klachten. Daar kijken we als het ware heel nuchter tegenaan. Iedereen heeft spirituele gevoelens. Gevoelens zijn onder andere al gevoelens van voldoening. En behoefte om samen te zijn is ook spiritualiteit. Hè? Dus nou, daar gaan we nu niet al te ver op in. Maar stel je voor dat je inderdaad heel erg sterk gelooft in spiritualiteit, dan zou je wel eens kunnen geloven in dat alles voorbestemd is en alles voorbeschikt is. Daar bedoel ik op dit moment absoluut geen uitspraak over, want weet je, dat weten we domweg niet. Maar het is wel heel erg leuk om even dat uiterste te pakken, want dan kan je heel goed het verschil zien tussen tussen regie en controle. Ik wil wel nog even zeggen, ik doe echt geen uitspraken over dat soort aspecten van spiritualiteit, omdat ik natuurlijk ook nog in hart en nieren een wetenschapper ben. En alles wat we zeggen moet op de een of andere manier ook logisch zijn. Of we moeten het voordeel van de twijfel geven. Hè? Als het nog niet wetenschappelijk is onderzocht, maar we hebben zo'n gevoel van, joh, dit zou best wel eens waar kunnen zijn. Dat mag voor mij ook nog wel. Maar de dingen die we echt nog niet weten, ja, daar ga ik nog net niet in mee. Dus dat noem ik, dat is dan voor mij spiritualiteit een brug te ver, bij wijze van spreken. Maar ik vind hem voor deze podcast wel heel mooi om even mee te nemen. Dus stel je even een moment voor dat alles voorbestemd is. Dat dus ook de uitkomsten van je acties voorbestemd zijn. Nou, dan bestaat controle hebben al helemaal niet. Want controle is de uitkomst kunnen bepalen. Wat is regie dan?
Nou, dat is een heel mooi voorbeeld eigenlijk voor mensen die geloven dat alles voorbestemd is. Daarbij kan je meteen aantonen hoe gezond regie echt is voor je fysieke lichaam, je mentaal-emotionele niveau, je spirituele niveau. Want met die overtuiging zou je ook heel makkelijk in de drama-driehoek terecht kunnen komen, want alles overkomt je immers. Alles is al voorbestemd. Nou ja, waarom zou je dan überhaupt nog iets proactief ondernemen? Waarom zou je nog dromen? Waarom zou je nog geïnspireerd willen zijn? Waarom zou je nog ergens over nadenken eigenlijk, bij wijze van spreken? Als alles al voorbestemd is, zou je net zo goed van op een stoel kunnen gaan zitten en heel depressief worden.
Dus, ja, echt een hele mooie uitspraak, Niek.
Ja, dus, en de regie voelen is niet hetzelfde als dat je dan ook echt gelooft dat jij controle hebt over wat jou gaat overkomen. Maar is eigenlijk het gevoel van dat jij met jouw twee benen in het leven staat en dat die benen jou ergens gaan brengen of zo.
Ja, stel je voor dat regie nou gaat over een innerlijke houding. Dus controle is de uitkomst kunnen bepalen. Dat kunnen we soms wel, soms niet. Hè? Ligt eraan, maar, dus dat is het ingewikkelde van controle. Maar regie is je innerlijke houding. En inderdaad, vanuit, ik ben al nadenkende aan het praten, dus ik hoop dat er wat zinnigs uitkomt. Dus inderdaad, bij het uitgangspunt dat alles al vast zou staan, kun je zowel in de slachtofferrol, de drama-driehoek gaan zitten, maar ook daar kun je ook in het gevoel van regie gaan staan. Want regie is dan, ja, je innerlijke houding, hoe je omgaat met dat wat er op je afkomt. En als jij het gevoel hebt dat alles voorbestemd is, maar je hebt ook nog eens het gevoel, want dat hoort er dan wel bij, dat dat het je altijd iets goeds te brengen heeft of zo. Hè? Want dat is wel bij regie, als het je alleen maar overkomt en er kunnen je allemaal slechte dingen overkomen en dat is per definitie alleen maar slecht, ja, dan kan je niet anders dan een slachtoffer vallen. Dus bij regie hoort wel het idee dat alles wat je overkomt ook een positieve kant heeft.
Ja, ik wou inderdaad net zeggen van dat controle en regie vanuit heel andere plekken opkomen borrelen in jezelf, hè? Die neiging of dat gevoel. Want controle kan je ook een soort van innerlijke houding noemen namelijk. Dat kan ook echt zo opkomen zetten als een neiging die je helemaal in heel je lichaam voelt. Of een manier waarop je omgaat met. En controle komt vanuit bepaalde onzekerheden of angsten, heel groot gezegd. Maar ja, bijvoorbeeld, ik had het gisteren nog, toen wij nemen hier bussen in India, van de ene plek naar de andere plek. En die bussen, joh, niemand spreekt überhaupt echt Engels. En je boekt ze dan online en je zegt waar je opgehaald wilt worden. Maar dan gaan ze je alsnog 10 minuten van tevoren bellen met zeggen waar je naartoe moet komen. In het soort van, ja, niet in het Engels in ieder geval. Dus dat is hartstikke spannend, want die steden zijn groot, die wegen zijn groot. Ze willen ook echt maar 1 minuut stilstaan, niet te lang dus. Dus dat is een spannend moment waarin je eigenlijk een beetje angst krijgt van de onzekerheid van ja, ga ik mijn bus wel halen, gaat het goed of niet? Dus je krijgt eigenlijk angst over of de uitkomst wel goed gaat zijn. Want het zou ook zomaar kunnen dat je je bus mist en dat zou toch wel heel erg zijn. Dus dan komt die neiging van controle opzetten. Dan ga je opeens 10 keer op je kaart kijken. Dan ga je het nummer terugbellen om nog een keer te vragen. Dan ga je echt een controlerende houding aannemen, omdat je in spanning zit. Terwijl regie ontstaat niet vanuit spanning. Regie ontstaat eigenlijk op momenten van vertrouwen. Of is dan eigenlijk makkelijker om te hebben, zeg maar. Je kan natuurlijk zo geoefend zijn dat je altijd in de regie stapt in plaats van controle. Want je zou ook op zo'n busmoment kunnen gaan staan in, nou, wat komt, dat komt. Als ik die bus mis, dan komt er wel iets anders moois op me af. Dan ga ik hierheen of dan ga ik daarheen. Dan pak je eigenlijk de regie in plaats van de controle.
Ja, dat is echt een heel mooi voorbeeld om, denk dat alle luisteraars dit wel snappen. En bij spreken de spanning meevoelen of je wel je bus ging halen. Nou, die heb je gehaald, anders had je niet nu aan de andere kant van de Zoom-sessie gezeten. Dus die klopt. En dus inderdaad ook, ik moest net denken aan dat ik dus net zei van ja, dat alles wat je gebeurt ook een positieve kant heeft. ik weet wel dat dat niet makkelijk is. He, dus ja, ik ben een therapeut door heel veel ervaringen te hebben in mijn leven. Benoem het maar. En ik heb die ervaring wel gehad. Dus ik weet als geen ander, als je in een heel rottig pakket zit, of je zit in een uitzichtloze, of je voelt uitzichtloze klachten. Want chronische klachten is toch onze doelgroep, of terugkerende klachten waar we in zitten. En ik denk van potverdorie, gebeurt het me nou weer? He, dus het zijn natuurlijk hele erge slachtoffergedachten die je kunt hebben, waarvan je niet eens bewust bent. Ik bedoel, in periodes van een jaar, anderhalf jaar klachten hebben, dan is het echt enorm moeilijk om niet in de slachtofferpositie te gaan zitten. En toch, zeg ik er dan meteen achter, en toch is dat wat je eruit helpt ook de gedachte dat je het wat te brengen heeft. Want als het dat niet zo is, dan zou het leven dus alleen maar negatief zijn. En dat kan. En dat is misschien heel erg vanuit klachtgericht gedacht, vanuit de reguliere geneeskunde. Maar als jij op een nieuwe manier gezonder wil worden, dan kan je eigenlijk elke klacht zien als een teken van je lichaam of van je, van jouw systeem, zal ik maar zeggen, van je lichaam, om een andere kant op te gaan. En vooral chronische klachten. Want chronische klachten, dan kom ik altijd bij die uitspraak van Einstein terecht. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En chronische klachten zijn het gevolg van het leven wat je daarvoor geleid hebt. Dus het is een teken dat er iets anders mag zijn. En dat andere, ja, mag zeker ook een positieve kant hebben.
Ja, precies. En dat is ook weer zo'n heel groot verschil tussen controle en regie. Tussen die twee houdingen, reacties, hoe je het ook wilt noemen. Want bij controle span je jezelf aan. Het komt vanuit een spannend moment. Dus het moment geeft je spanning. Je spant je lichaam aan. Je gaat opeens veel sneller allerlei borden lezen, allerlei dingen zoeken. Dus echt, je spieren spannen zich ook fysiek aan. Ja, dat heeft ook effect op je lichaam. Dat heeft zelfs zulke verregaande effecten op je lichaam dat er klachten kunnen ontstaan of daarmee in stand worden gehouden. Dus dat is ook weer die uitspraak van Einstein. Dat is ook waarom regie dus zo gezond is. Omdat regie je eigenlijk toestaat om de controle los te laten. Want regie is het vertrouwen dat jij om kan gaan met de uitkomst. Zonder dat je per se controle hebt op wat de uitkomst is. Dus dan stel je lichaam in staat om te ontspannen. Zonder dat je het gevoel van totale slachtofferschap en totaal verlorenheid krijgt. Van nou, wat er nu weer overkomt, laat maar zitten allemaal.
Je hebt net een hele mooie zin gemaakt. Ik zou eigenlijk willen dat je straks even je eigen podcast terugluistert. Want je zei zoiets als van regie voeren staat je toe om de controle los te laten. Nou, dat is echt een gouden zin. Omdat dat precies het verschil ook aangeeft tussen regie en controle. En dus ook, kijk, als je te veel controle wil hebben en je blijft daar maar in staan, dan kom je ook in gevoelens terecht als irritatie, frustratie, machteloosheid. Dat is allemaal verbonden aan controle hebben. En wij geloven dat er een samenhang is tussen fysieke klachten, mentaal-emotionele en spirituele klachten. Hè? Maar dit zijn dus de mentaal-emotionele klachten die met ongezond zijn, zeg maar, of met ziektes verband houden. Hè? Dus die frustratie, machteloosheid, irritatie. En regie voelen is dus juist veel meer. Ik wil ook bijna zeggen, controle zit meer in je hoofd, maar ik weet niet of dat voor iedereen voelbaar is. En regie voelen zit echt in je lijf. Je weet gewoon dat jij kunt dealen met dat wat er aankomt. En een hele helpende gedachte is dus, ja, wat is het positieve in deze negatieve situatie? Hè? Dus wat is de positieve kant ervan? Nou, we leven nou eenmaal in de wereld van de dualiteit, dus er is altijd een positieve kant. Het doet me er nog aan denken dat ik gisteren een stuk las van iemand die schreef over de dood. En wat natuurlijk voor heel veel mensen toch een hele beladen onderwerp is. Hè? Dood en doodgaan. En diegene die schreef van de intimiteit, de mooie gesprekken die je tijdens crematie of begrafenis hebt. Jeetje, dat is toch een intimiteit die je in het dagelijks leven niet zo snel vindt. Nou, over dat soort positieve kanten, hè, daar hebben we het dan dus eigenlijk over. En als je zo naar je leven gaat kijken, dus je staat 's morgens op en je gaat naar je werk en je denkt, ja, wat heb ik voor klus vandaag weer te klaren en dat moet wel goed gaan. Nou ja, en je gaat steeds die gedachten erbij pakken van, ja, wat als het niet goed gaat en wat is dan de positieve kant daarvan? Ja, laat je heel anders omgaan met je dagelijkse dingen.
Ja, dat is waar. Maar dan kan regie ook toch een soort van verhulde controle-neiging worden. Bijvoorbeeld, als je dan inderdaad hebt over de positieve kant van een klacht opzoeken, dat je dus inderdaad, dat je eigenlijk, ja, dan wordt het toch ook een soort van controle-neiging. Dat je helemaal het dus gaat zien als een teken van je lichaam en dat je dan helemaal gaat onderzoeken van wat je lichaam je dan eigenlijk wil vertellen. Dat begint dan misschien als nieuwsgierigheid naar een positieve kant, maar dat wordt ook een heel controlerende houding van in controle willen hebben van waar dingen vandaan komen en wat ze dan wil vertellen en hoe je het dan kan voorkomen de volgende keer. En dat je eigenlijk bijna spastisch op zoek gaat naar positieve kanten. Ja, dat kan ook weer super controlerend worden.
Je hebt helemaal gelijk. He, dus het gaat, maar we hebben wel al een paar mooie elementen genoemd. We hebben genoemd controle gaat over je hoofd, regie gaat over je lichaam. We hebben goed genoemd controle is vanuit bezorgdheid, onzekerheid en regie is vanuit vertrouwen. He, maar inderdaad, zolang je te veel in je hoofd gaat zitten dus te veel gaat nadenken, ja, val je weer in die controle en zit je weer niet in de regie. He, wij zijn dus ook niet iemand die op zoek gaat naar oorzaken, achteroorzaken, achteroorzaken, achteroorzaken. He, want dat is nou net niet. He, maar goed, dat gaat te ver voor deze podcast. Wij zien gewoon bepaalde systemen die door de war lopen als de grote oorzaak van klachten. En we kunnen onszelf heel makkelijk gek maken. En dat is wat natuurlijk in de complementaire of alternatieve geneeskunde heel makkelijk gebeurt. We kunnen onszelf heel makkelijk gek maken door steeds weer een oorzaak achter een oorzaak op te gaan zoeken. Nou, dat is nou net waar we het niet over hebben vandaag. Maar wat ook wel buiten het onderwerp van deze podcast ligt. Want we hebben het dus alleen over regie en vertrouwen. Of sorry, regie en controle. We hebben al twee elementen genoemd. Ik zou heel graag een uitstapje maar willen maken naar eten. Want dat is natuurlijk altijd wel leuk. Dat wat we eten, de voeding die we binnenkrijgen, ook altijd weer laat zien hoe we ergens over denken. En we kunnen dus voeding ook gebruiken als een symbool om het verschil te maken tussen controle en regie. Nou, heb jij daar een idee bij?
Nee, maar jij volgens mij wel. Ik ben heel benieuwd.
Nee, ik heb daar nog helemaal geen idee bij. Kijk, controle is waarschijnlijk een recept volgen. Controle is een plaatje zien van eten, weten dat je dat wilt, dat je daar wilt komen, en is ook dat recept moeten volgen. Dat is in feite controle, toch?
Ja, dat is wel waar, maar aan de andere kant, ik zie dat juist bijvoorbeeld weer, dat komt mijn systeem binnen als geen controle kunnen hebben, want ik moet me houden aan. Dus het ligt ook aan de persoon.
Oh ja. Nou ja, regie is dus, regie voelen is dus wel persoonlijk, besef ik net. Dus dat is ook persoonlijk hoe je daar komt. Want dat is toch best een ingewikkeld onderwerp. Maar stel je voor dat we naar een recept kijken. Dat we nog heel even mijn plaatje voor ogen houden. Hè? Dus laten we een recept voor ogen houden dat zou moeten volgen om bij een bepaald resultaat uit te komen. Is dan kunnen of durven afwijken van de recept, is dat dan, en dan toch het vertrouwen hebben dat je lekker eten maakt. Zou dat dan het verschil tussen controle en regie zijn?
Ja, voor sommige mensen. Maar het ligt er maar echt aan. Het is inderdaad echt heel erg persoonlijk. Het is, ja, voor mij is dat hele recept om te beginnen al een verlies van controle. Maar echt. Ik volg nooit recepten en ik gebruik ze echt alleen maar. Ik vind het altijd leuk om die dan te gebruiken als een soort van, eerste stap naar geïnspireerd zijn op iets zelf te bedenken, snap je? Mm-hmm. Maar het recept voor mij zijn echt regeltjes. En regeltjes zijn voor mij echt een verlies van controle. Terwijl voor andere mensen zijn regeltjes juist het summum van controle ervaren. Dus het is echt heel persoonlijk hoe jij wat ervaart. Dus je kan alleen maar bij jezelf voelen wanneer jij de controle wilt hebben of het vervelend vindt als je die een beetje kwijtraakt. Bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld, die volgens mij iedereen wel kent, die wel eens kookt, dat je met een vriend of vriendin samen gaat koken. En dat diegene dan opeens iets anders doet. Of dat je de neiging hebt om diegene te precies te vertellen hoe de worteltjes gesneden moeten worden, bijvoorbeeld.
Ah ja, dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Ik moet zeggen dat ik nog steeds mijn vraagtekens heb bij jou, bij dat andere voorbeeld. Dat je zei van nou, een recept is per definitie van mij geen controle en ik wil het gewoon zelf kunnen doen. Want ik vraag me af of daar dan toch niet een verwarring tussen controle en regie zit. Hè? Dat je gewoon heel goed bent in zelf de regie nemen in het koken. En dat inderdaad die regeltjes volgen meer de controle is, hè? Want controle is een verwachte uitkomst op basis van eerder gehaalde resultaten. Dat is eigenlijk de controle. Dus ik vind dat nog steeds zelf wel een mooi voorbeeld van ja, durf je af te wijken van een recept. Maar ik vind jouw voorbeeld eigenlijk misschien nog wel leuker, omdat dat een hele andere vibe geeft en nog veel makkelijker je gewoontestructuur doorkruist wordt. Want ja, een gewoontestructuur, dat is dus die controle en dat durven laten doorkruisen. Dat is dus, ja, hoe kan jij dan de regie weer voelen in dat stukje? Dus misschien is het een hele leuke. Ja, we hebben net al twee verschillende onderwerpen gehad over controle en regie. Een derde gaat dus over eten. En misschien is het wel een enorme leuke oproep naar de luisteraar. Van, ja, ga eens samen met een vriend of vriendin in de keuken staan. En maak niet allebei helemaal je eigen recept. Maar leg gewoon wat groentes en dingen op tafel en ga gewoon beginnen. En kijk hoe je dat met zo min mogelijk praten, want dan zou je weer de controle kunnen pakken, maar zo min praten, een maaltijd voor elkaar kunt krijgen.
Ja, dat is ook meteen een heel mooi klein voorbeeld hoe je ook weer slachtofferschap zou kunnen voelen. Want ik herken ook wel, toen ik voor het eerst op kamers ging en voor het eerst met andere mensen echt samen ging koken, dat je soms ook wel echt compleet zoiets kan hebben wat als slachtofferschap is van, nou, zie je wel, nu is het helemaal verpest omdat diegene het zo heeft gesneden en ik heb er niks van gezegd. En, dus dat is het slachtofferschap in het klein. En de controleneiging in het klein is dus heel veel willen praten over hoe je het gaat maken. En de regie in het klein is dan dat je de ander de vrijheid geeft, dat je jezelf de vrijheid geeft en dat je daar eigenlijk wat vertrouwen staat dat je samen iets lekkers aan het maken bent. Ja,
ja, dus de regie gaat heel erg over, nou, ik vertrouw dat er gewoon wat lekkers uitkomt, ook al is het anders dan ik dacht, of ook al is het misschien ook anders dan dat die ander dacht. Dat vinden we natuurlijk ook heel vaak spannend, hè? Dat dingen anders zijn dan een ander, dan de verwachting van een ander zijn. Dus ja, ik geloof dat dit de leukste oproep is voor onze luisteraar aan het einde van onze podcast. Van, nou ja, ga eens met een ander koken en doe dat met zo min mogelijk praten. Leg dit voor van, ja, hoe kun je nou, hè, want het is best heel spannend om dit samen te gaan doen. Maar ik geloof wel, als je dit een keer samen hebt gedaan, dat het je heel veel ontspanning ook in je relatie met die ander kan brengen.
Ja, dat vertelt je ook dus heel erg veel over je. Over je eigen balans eigenlijk tussen je regiehouding en je controlehouding. Van, sta je nog heel erg vaak eigenlijk stiekem in de controleneiging? Of lukt het je eigenlijk al best wel goed om in de regie, eigenlijk in het vertrouwen te gaan staan? En in het gevoel van regie dat jij een soort van aan kan wat er ook maar gebeurt. Dus dat hoe het eten ook eruit komt, dat je dat wel lekker vindt of er wel wat van maakt. Of dat het niet uitmaakt of... Dat is echt de regie, inderdaad.
Ja, dan is nog wel een leuke zin in deze. Hè, want dit is dan nog best serieus. En laat best serieus allerlei gevoeligheden zien tijdens dat koken met die ander. Maar gewoon ook de opmerking, laat je verrassen door wat er gebeurt. Ja, laat je verrassen door wat er gebeurt. Welke kant het ook uitvalt. Nou, ik ga deze sowieso in praktijk brengen met je vader samen. En als er iemand is met wie ik eigenlijk niet samen koken, is dat je vader. Dus ik vind het heel leuk om dat we hierop uitgekomen zijn om hem samen te gaan doen. Ik vind ook eigenlijk per definitie dat je vader niet goed kan koken. Dus ja, ook al zo'n heerlijke gedachten en overtuigingen die erachter zit. Dus volgens mij is het een prachtige opdracht om dit samen in praktijk te gaan brengen.
Ik had deze opdracht pas al in praktijk gebracht door zelfs het eten helemaal uit handen te geven.
Zo?
Ja, want ik voelde me niet lekker, dus het moest er eigenlijk wel. En het was roerei met voorgebakken chapati al, die je dan gewoon opwarmt. Dus een soort van tortilla is dat. Nou, daar kan er niet zoveel mis aan gaan. Dus, maar toch merk ik dan wel dat ik in mijn hoofd een soort van neiging heb om nog een opmerking te maken van tevoren van, ja, je kan het beste wel zo doen of zo, voordat hij dan naar de keuken zou lopen. Terwijl dat staat helemaal nergens op. En laat je verrassen is echt de key om daar uit te stappen, want dan maakt het inderdaad allemaal niet uit. En toen kwam hij terug met een bord. En ik vond het gewoon een beetje raar uitzien, want de eieren waren niet heel erg goed geroerbakt, als in je zag echt het verschil tussen wit en geel. Dus ze waren niet heel erg goed door elkaar geplut. En toen zei ze zelf van, ja, ik heb elk ei maar even apart gedaan, want ik deed hem in de pan en het ging allemaal zo snel dat ik ze maar allemaal apart heb geroerbakt. Ja,
daar
moet je door gaan lachen.
Ja, leuk hè, leuk hè. Dus ja, nou ja, je ziet wel, je geeft de ander ook gelegenheid om te ontdekken. En daardoor ook de waardering weer te vergroten voor je kookkunsten, zeg maar. Dat is natuurlijk ook altijd weer heel erg leuk. Ja, nou, ik vind het echt een enorm leuk onderwerp om dit zo af te sluiten. Dus we zien maar dat er in eten en eten koken en eten bereiden en dat wat je eet altijd weer zoveel enorme gedachten en overtuigingen verborgen zitten. En jij bent natuurlijk ook gewoon heel goed in kritiek. En dan zou je dus weer in die drama driehoek stappen. Dus nou, heel leuk hoe je dat beschrijft. Al die verschillende kleurtjes eien naast elkaar en... Ik ben benieuwd wat dit jou nou een volgende keer brengt, de volgende keer als jij een roerei gaat maken. Doe je het dan weer domweg op je eigen manier, zoals je het altijd gedaan hebt? Of heb je nog iets geleerd van deze manier van roerei?
Nou, het laat je dus inderdaad wel zien dat de wereld groter is eigenlijk, heel groot gezegd. Want zonder dat je het doorhebt, ga je toch bedenken dat dingen maar op één manier kunnen. En ergens weet je wel dat dat niet zo is, maar... Wat je niet weet, weet je niet. En als je het altijd op jouwzelfde manier doet, dan vergeet je gewoon domweg dat het op andere manieren kan. En dat het niet per se minder waard is. Of dat het ook gewoon mogelijk is. Dus ja, dat soort dingen veranderen je per definitie. Ook al heb je dat niet meteen door. Dus ja, ik moet trouwens dit onderwerp ook wel heel erg denken aan mensen die naar restaurants gaan. En heel teleurgesteld worden van het eten wat ze voorgeschoteld krijgen. Of gaan klagen bij de chef over dat het net niet goed was. Dus bij eten zitten heel veel van dat soort echt verwachtingen. Maar het moet ook volgens een bepaalde manier. Anders dan voelt het bijna onveilig. En is het gewoon helemaal verkeerd. Dus er zit heel veel controle verstopt in eigenlijk allerlei aspecten van eten bereiden. Eten voorgeschoteld krijgen.
Ja, daarom pik ik ook eten zo'n mooi onderwerp. Omdat je eigenlijk een heel groot onderwerp op deze manier heel tastbaar en heel klein maakt. En daardoor ook veel makkelijker in de praktijk kunt brengen. Nou, luisteraar, enorm dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat jullie er weer veel aan gehad hebben. We hebben de laatste twee podcastsessies om de week gedaan. Het was ook door omstandigheden, omdat Nieke ziek was, ik ziek was. Dus we kijken even aan hoe dat de komende tijd gaat. Of we toch om de week blijven. Of dat we het elke week gaan doen. Daar worden jullie zeker officieel nog van op de hoogte gebracht. Ik heb er namelijk ook al vragen over gekregen. Daar wachten we even rustig af. Ligt er even aan hoe dat nu loopt. Daarin hebben we dus wel de regie, maar nog even niet de controle. En daarmee sluiten we deze geweldige podcast af. Dank je wel voor het luisteren. Nieke, wat enorm fijn om je gezien te hebben. Helemaal daar in India. Ik wens je een hele fijne dag. Luisteraar, jullie ook. En een dikke knuffel, lieve schat. Dag, dag.
Tot volgende week. Dag.